Zo, goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. Ik hoop dat u er zin in heeft. Ik heb er zelf wel weer zin in vandaag. We gaan weer vrolijk verder met de Romeinenbrief. Het is de bedoeling dat we vandaag Romeinen 15 vers 8 tot 29 behandelen. En dan de volgende keer Romeinen 15 vers 30 tot 33. En heel Romeinen 16. En dan zetten we een punt achter de Romeinenbrief. Zo voor het zomerreces. Dan kunnen we in retraite gaan, hè, zoals ze dat dan noemen. En dan na de zomervakantie gaan we starten met de openbaring van Jezus Christus, zoals die door Johannes is opgetekend. Goed, nu aan de slag met de Romeinenbrief. En laten we samen Romeinen 1 tot en met 13 lezen. Romeinen 1 tot en met 13. Romeinen 15, ja, vers 1 tot en met 13. Nee, we gaan niet Romeinen 1 tot 13 helemaal lezen. Nee, dat is allemaal al afgerond. Romeinen 15, vers 1 tot 13. Dat bedoelde ik. Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen en niet onszelf te behagen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot opbouw. Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat, al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven, onderling eensgezind te zijn, in overeenstemming met Christus Jezus. Opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Daarom aanvaardt elkaar net zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden, ter wille van de waarheid van God om de belofte aan de Vaderen te bevestigen. En opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lofzingen. En verder, zegt hij, wees vrolijk heidenen met zijn volk. En verder, loof de Heere alle heidenvolken en prijs hem alle volken. En verder zegt Jesaja, de wortel van Isaï zal er zijn. En hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op hem zullen de heidenen hopen. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van Heilige Geest. Nou goed, de vorige keer hebben we onder andere stilgestaan bij vers 1 tot 7. Volgens mij alleen bij vers 1 tot 7. Ik ga dat gedeelte niet heel uitgebreid samenvatten, want we hebben het net gelezen en het spreekt eigenlijk voor zich. En de boodschap die we uit vers 1 tot 7 van Romeinen 15 kunnen halen is: aanvaard elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft. Dit komt het dienen van God ten goede. Nou, en dan gaan we nu verder met vers 8 tot 13. En daarboven zouden we kunnen zeggen: Gods hoop voor Israël en de volken. En dan zou je ook kunnen zeggen: het evangelie is zowel voor de Jood als voor de Griek. Nou, en dan gaat het in vers 8, we hebben het net gelezen, daar gaat het over Israël. In vers 9 tot 12 gaat het over de volken. En in vers 13 worden zij tezamen aangesproken. En roept Paulus hen op om dat ze vervuld mogen worden met alle blijdschap en vrede in het geloven. Hè, zodat ze overvloedig ook mogen zijn in de hoop. En dat alles door de kracht van Heilige Geest. Goed, maar dan eerst even vooraf. Hoe zat het nou ook alweer met die verhouding tussen de Joden en de Grieken in de Romeinenbrief? Ook ten tijde van de handelingenperiode. Laten we eerst eens even gaan naar Romeinen 1 vers 16. We gaan dat even opfrissen. Romeinen 1 vers 16. Romeinen 1 vers 16 en 17. Maar er staat, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan gaat het even om die laatste woorden van vers 16, waar staat, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Wat bedoelt Paulus daarmee? Nou, het evangelie werd natuurlijk eerst aan de Jood verkondigd en vervolgens werd het aan de Griek verkondigd. In die volgorde. Paulus ging eerst naar de synagoge en dan uiteindelijk, hè, daarna, als hij daar niet aangenomen werd, ja, dan werd het heil ook aan de heidenen verkondigd. En ja, zo zien we dan ook in de Romeinenbrief dat Gods heil voor de volken stroomt via het kanaal van Israël. Daar tegenover staat Romeinen 10 vers 12. Want daar staat iets wat we als tegenstrijdig zouden kunnen opvatten, maar dat is het niet. We hebben net gehad over ja, het ontvangen van het heil. Daar heeft Israël in de Romeinenbrief, in de handelingentijd, voorrang ten opzichte van het volk Israël. En in Romeinen 10 vers 12 lezen we het volgende. Romeinen 10 vers 12. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heer van allen en hij is rijk voor alle die hem aanroepen. Nou, hier gaat het erom op het moment dat men het evangelie heeft aangenomen. Ja, in het ontvangen van het evangelie is er een volgorde. Eerst de Jood, dan de Griek. Maar op het moment dat men het evangelie heeft ontvangen, ja, dan is het zo dat er in het ontvangen van Gods zegeningen en het ervaren daarvan, dat daar geen onderscheid in is. Ook niet dus in die Romeinenbrief. Dus beide delen in dezelfde genade, zij dus wel in andere volgorde van ontvangst. Eerst de Jood, dan de Griek, maar dan gelijk op. Nou, dat is even belangrijk om te weten. Gaan we nu terug naar Romeinen 15. En daar zei ik net over in vers 8 gaat het over het heil zoals dat er voor Israël is. En daar staan we dan nu even in vers 8 bij stil. Want wat lezen we in vers 8? En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden, ter wille van de waarheid van God, om de belofte aan de vaderen te bevestigen. Nou, hier staat dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden. Hij is zelf uiteindelijk ook besneden, maar hij diende ook de besnedenen. Hij diende het volk Israël. Christus kwam als eerste om de belofte aan Israël te vervullen. Nou, en ook dat zegt Paulus eerder in de Romeinenbrief heel duidelijk, dat dat zo ligt. Kijkt u maar eens mee, Romeinen 3, vers 1 en 2. Bijna een beetje een samenvatting, hè, die Paulus hier in deze, ja, toch wel langzamerhand laatste woorden van de Romeinenbrief doet. Romeinen 3, vers 1 en 2. Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Daar gaat het, hè, over die besnijdenis, waarvan Paulus zegt, ik ben een dienaar van de besnijdenis. Veel in alle opzichten, want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Aan hen, aan het Joodse volk, is dat woord van God toevertrouwd. En de beloften die daaruit voortkomen. Nou, dan mag je ook nog Romeinen 9 vers 4 naastleggen. Dat maakt het allemaal nog weer even wat duidelijker. Heel lang geleden natuurlijk dat we daar bij stil hebben gestaan. Er staat in Romeinen 9 vers 4, zij zijn immers Israëlieten. En dan gaat het over Paulus' verwanten naar het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen, tot zonen. En de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de eredienst, en de belofte. Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen, die God is boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Ja, en in het ontvangen van Gods genade, in het ontvangen van Gods belofte, heeft Israël een voorrangspositie. Dan gaan we weer even terug naar Romeinen 15 vers 8. En als je het ook hebt over de vaderen, waar we net over hebben gelezen in Romeinen 9. Nou, dan zie je die vaderen ook terugkomen in Romeinen 15 vers 8. Dan gaat het over de belofte aan de vaderen. Nou, daar lezen we dan straks over. Want ik wil eerst even stilstaan bij het begrip ter wille van de waarheid van God. Paulus is een dienaar van de besnijdenissen geworden. Ter wille van de waarheid van God. Wat wordt ermee bedoeld met die waarheid van God? Nou, je zou heel eenvoudig kunnen zeggen, God doet wat hij zijn volk beloofd heeft. God doet wat hij zijn volk beloofd heeft. Dat waarheid zou je op kunnen vatten als zijnde Gods woord. Ter wille van Gods woord. Ter wille van de waarheid die God in zijn woord heeft gesproken tot zijn volk. Ter wille van de belofte die hij daarin heeft gezegd. God wil die beloften bewaarheden. Hij wil die beloften waarheid laten zijn. Hij wil ervoor zorgen dat dat uitkomt. Dat dat gebeurt. Die beloften zoals die aan Israël gegeven zijn. Nou, je zou daar ook, je hoeft dat niet op te zoeken. Ik citeer dat Numeri 23 vers 19 naast kunnen zetten. Een vrij bekende tekst. Daar staat, God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens berouw over ze hebben zou. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? Nou, dat is waar het nou exact over gaat als we het hebben over de waarheid van God. God heeft iets gezegd en hij wil het ook doen. God heeft iets gesproken en hij wil het gestand doen. Daar gaat het hier om als we het hebben over de waarheid van God. En dan komen we vervolgens bij de vaderen, waar we het net al over hadden, om de belofte aan de vaderen te bevestigen. Nou, die vaderen, dat zijn Abraham, Isaac en Jacob. En het is dan wel aardig om in dit opzicht Micha 7 ernaast te leggen. Micha 7, want dat maakt het een stuk duidelijker. Bladzijde 1477, scheelt een hoop zoekwerk. Bladzijde 1477 van de herziene Statenvertaling, of als u een andere Bijbel heeft, hè, dan is het Micha 7. Micha 7, vers 18 tot 20. Wie is een God als u, die ongerechtigheid vergeeft, die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Zie hier de overeenkomsten met de Romeinenbrief, waar het gaat om rechtvaardiging, waar het gaat ook, waar gesproken wordt over een overblijfsel uit het volk Israël. Hij zal niet eeuwig vasthouden aan zijn toren, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Zie hier ook het plan van God zoals hij dat met het volk Israël heeft, zoals we dat in Romeinen 9 tot 11 hebben behandeld, waar we uiteindelijk ook zien dat uiteindelijk gans Israël behouden zal worden. Hij zal zich weer ontfermen, over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. U zult Jacob de trouw bewijzen en Abraham de goede tierenheid die u aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer. En ja, wat ik hier eigenlijk alweer heel mooi vind, is de trouw wordt aan Jacob bewezen. Als het ware aan Jacob, die elders dan, Israël wordt genoemd, de 12 stammen. God zal trouw zijn aan zijn belofte. En dan zie je dan bij wijze van spreken ergens hier dan wel, als je gaat kijken naar Abraham, en je kijkt naar Abraham in de context van de Romeinenbrief, dan wordt Abraham goede tierenheid gegeven. En dat is dan toch een beetje vergelijkbaar met wat we zo meteen lezen in Romeinen 15 vers 9, waar dat de heidenen God verheerlijken vanwege zijn barmhartigheid. Jacob wordt op grond van de belofte aan Israël gedaan verlost. En met Abraham handelt God in goedheid en worden dan uiteindelijk ook de volken in Abraham, door Abraham heen, gezegend. En dat allemaal op basis van Gods goedheid. Daar zie je dus een verschil, wat we ook in de Romeinen zien. Israël op basis van Gods belofte, verlost God ze, en de volken op basis van Gods goedheid. Nou, maken we het nog even af, Micha 7 vers 20, u zult Jacob de trouw bewijzen en Abraham de goede tierenheid die u aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer. Mooi is dat om daar hier zo die waarheden, zoals we in Romeinen tegenkomen, om die gefundeerd te zien in het Oude Testament en in dit geval dan in Micha 7. Nou, dan gaan we even terug nog naar Romeinen 15 vers 8. En wat lazen we daar? Om de belofte aan de vaderen te bevestigen. Houden we alleen nog even het woord bevestigen over, om wat van te zeggen. Letterlijk zou je kunnen zeggen sterk maken. Je zou kunnen zeggen bekrachtigen. Nou, dat wat God beloofde aan zijn volk Israël, dat is van kracht geworden. Voor zijn volk. Nou, gaan we dan naar vers 9 tot 12. Vers 9 tot 12. En dan lezen we eerst vers 9a. Waar er staat, en opdat de heidenen, de volken, God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid. Ja, nou de Joden ontvingen Gods heil vanwege Gods waarheid, vanwege Gods waarachtigheid. De volken ontvangen Gods heil vanwege Gods barmhartigheid. Wat is die barmhartigheid? Hoe kun je dat zien? Nou, die barmhartigheid zien we ook genoemd in Romeinen 11 vers 30 en 31. Romeinen 11 vers 30 en 31, daar wordt het vertaald met ontferming. En dan mag je ook het woord barmhartigheid zeggen. En wat staat in Romeinen 11 vers 30 en 31? Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid. Dus die volken waren God voorheen ongehoorzaam, maar ze hebben nu ontferming of barmhartigheid gekregen door Israëls ongehoorzaamheid. En daarom is het heil naar de volken gegaan. Zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming, barmhartigheid die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Daar zien we dat terug. Nou, duidelijk dus, de Joden ontvingen Gods heil op basis van waarachtigheid en de volken op basis van Gods barmhartigheid, op basis van Gods ontferming. Nou, en Paulus die onderbouwt het hier door dan de schrift aan te halen. Hij wil laten zien, dit is al lang eerder in de schrift verkondigd. En dan haalt hij vier passages aan. En die passages haalt hij uit de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, zoals dat in die tijd gebruikelijk was om dat boek te gebruiken, zoals wij nu onze vertaling hebben, onze herziene vertaling en BG-vertaling. Nou, dan haalt Paulus een fragment uit de wet, dat doet hij in vers 10. En hij haalt een fragment uit de profeten, dat is vers 12. En hij haalt fragmenten uit de geschriften, en dat doet hij in vers 9 en 11. En zo zien we de hele Tenach voorbij komen. De wet, de profeten en de geschriften getuigen er alle van dat Gods heil voor Israëls volk is. Ook voor de volken is. Dat Gods heil ook voor de volken is. Nou, het aardige is dat als je naar die teksten gaat kijken, dat je daar een bepaalde lijn dan weer in ontdekt. En die lijn die je erin kan ontdekken is een lijn die zich richt op de naderende wederkomst van Christus. Die men ook in de Romeinenbrief spoedig verwachtte. Kijkt u maar eens even mee. Romeinen 16 vers 20. Daar vinden we dat heel duidelijk terug. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Het zal niet lang meer duren voordat Satan neergeworpen wordt. Nou, dat betekent dus in feite dat men tijdens de Romeinenbrief, men zich in de tijd bevond dat Christus' komst nog aanstaande was. Nou, we weten uiteindelijk allemaal dat dat ook uitgesteld is vanwege het aanhoudende ongeloof van Israël. Maar de wederkomst van Christus verwachtte men nog zeer spoedig. Nou, en deze teksten die Paulus aanhaalt uit het schrift, die wijzen ook naar die wederkomst van Christus. In vers 9b en vers 10, daar zien we toch duidelijk de tweede komst van de Messias terug. In vers 11 vinden we de verbondsluiting terug. En in vers 12 vinden we het vrederijk terug. Laten we dan wat inzoomen op die teksten die aangehaald worden. En dan beginnen we met vers 9b. Vers 9b. En wat staat daar? Daarom zal ik u belijden onder de volken en uw naam loszingen. Dit woord is afkomstig uit Psalm 18, vers 50. En laten we dat niet helemaal gaan lezen, maar wel een aantal fragmenten eruit halen. En in deze psalm, Psalm 18, vers 50, dat is bladzijde 799. Bladzijde 799, daar vinden we de overwinnende Messias terug. De overwinnende Messias in Psalm 18. En dat ziet natuurlijk op de tweede komst van Christus. Psalm 18. En Paulus haalt Psalm 18 vers 50 aan. Maar we lezen eerst even Psalm 18 vers 40 en 41. En wat staat daar? Dan gaat het over de Messias in vers 40 en 41. Want u omgordde mij, in de diepere laag dan, want u omgordde mij met kracht voor de strijd. U deed hen die tegen mij opstonden onder mij neerbukken. Mijn vijanden, die deed u voor mij op de vlucht slaan. Wie mij haten, die bracht ik om. Nou, daar vinden we, treffen we de overwinnende Messias aan. En dan gaan we nu naar vers 50 en 51. Waarbij vers 50 terug te vinden is in de Romeinenbrief. Dan staat daar dan: daarom zal ik u, Heere, loven onder de heidenvolken. Voor uw naam zal ik psalmen zingen. Ja, de heidenvolken, daar kun je gewoon volken van maken hoor. Een beetje dubbelop. Het is gewoon volken. Daarom zal ik u, Heere, loven onder de heidenvolken. Voor uw naam zal ik psalmen zingen. Hij schenkt zijn koning grote overwinningen en bewijst goede tierenheid aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. En zo weer aardig dat hier dan David genoemd wordt, want dan denk ik gelijkertijd ook weer aan het begin van de Romeinenbrief, hoeft het niet op te zoeken hoor, maar ik citeer dan even als het dan gaat over David, en daar begint Paulus dan ook in de Romeinenbrief mee, die wat het vlees betreft, en dan gaat het over Christus, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. En daaruit kunnen we natuurlijk al opmaken dat Paulus in de Romeinenbrief gewoon uitgaat van Christus als nakomeling van David, en die ook zou komen vanuit dat koningschap wat aan David gegeven is. Nu, Psalm 18, nog even samenvattend, daar gaat het over de overwinnende Messias, die daar dus ook komt voor de volken. In positieve zin. We zullen straks in de Openbaring gaan zien. Ja, daar komt Paulus in negatieve zin voor de volken. Daar komt die. Paulus komt niet, Christus komt. Christus komt daar voor de volken in negatieve zin. Hij komt ze slaan met een ijzeren roede. Maar hier in Romeinen is Paulus nog, wordt het heil aan de volken geschonken. En ja, je kunt er op zich ook wel weer heel mooi tegenover het boek Openbaring. En dan ga ik al eigenlijk, loop ik een beetje vooruit op de dingen. Kun je heel mooi het boekje, het Johannes-evangelie zetten. Johannes-evangelie, wat geschreven is, wat gericht is op de wereld. En dan kun je je afvragen, welke wereld? Mijn zin is aan de wereld in de handelingentijd. En daar zien we juist dat het heil, dat het heil voor die volken is, voor die gelovigen uit de volken. Echter in Openbaring zie je dat die volken geslagen worden. Heel mooi contrast is daarin terug te zien. Nou goed, wij beperken ons nu even tot de Romeinenbrief, de overwinnende Messias, ook voor de volken. En dan kun je dan ook nog Romeinen 8 vers 37 naastleggen. Dan gaan we straks weer terug naar de schrift. Het Oude Testament, nu nog even Romeinen 8, vers 37. Nog alles in de context van vers 9b van Romeinen 15. En daar staat dat, Romeinen 8, vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. De volken die zich bewust zijn van Gods liefde voor hen, die hoeven niet te vrezen voor de komende Messias. Maar ze mogen uiteindelijk toch ook weten dat zij door Gods heil voor Israël heen ook overwinnaars mogen zijn. Nou, dan gaan we naar Romeinen 15, vers 10. De tweede passage over de volken. En in Romeinen 15, vers 10 lezen we het volgende. Heel kort versje. En verder zegt hij, wees vrolijk volken met zijn volk. Wees vrolijk volken met zijn volk Israël. Je zou kunnen zeggen, gezegend door zijn volk Israël. Dat staat hier niet, maar dat is wel uiteindelijk de reden waardoor die volken kunnen gaan juichen. Nou, deze passage komt uit Deuteronomium 32. En ook dat mag u opzoeken. Deuteronomium 32, bladzijde 308. Dus nog even dit gedeelte, even wat zoekwerk. We gaan het straks wat rustiger aan doen. Maar dat kunnen we dan ook maar beter even op de ochtend hebben. Want dan is het hoofd nog fris. Tenminste, ik ben wel fris. Ik hoop u ook. En in Deuteronomium 32, daar vinden we de wrekende Messias. In Psalm 18 de overwinnende en in Deuteronomium 32 de wrekende Messias in het lied van Mozes. Nou, we gaan niet het hele lied lezen, maar dan pakken we vers 41 tot 43 erbij, waarin we ook de passage tegenkomen die we in de Romeinenbrief zien. En wat staat daar in Deuteronomium 32 vers 41 tot 43? Als ik mijn glinsterend zwaard wet, mijn hand het grijpt voor het oordeel, zal ik de wraak laten terugkomen op mijn tegenstanders en het hun die mij haten vergelden. Ja, daar zie je dus dan het oordeel van God over die volken, zoals we dat toch eigenlijk ook in de Openbaring terug tegenkomen. Ik zal mijn pijlen dronken maken van het bloed en mijn zwaard zal vlees eten. Ja, dat klinkt toch een beetje als die film Braveheart, hè? Dat klinkt allemaal niet zo gezellig. Maar goed, echt oud-testamentische taal, hè? We moeten bedenken, dat schoot me laatst in één keer te binnen. Toen begon ik het een beetje te snappen. Dat heb je soms. Ineens krijg je zo'n soort Eureka-moment. En dat was toen ik Efeze las en daar stond, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Dat geldt toch eigenlijk wel in het gehele, voor een groot deel wel voor het Nieuwe Testament. Hè? Behalve het boek Openbaring dan. Komen we toch in een ander tijdsvak. Maar zeker voor nu geldt, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar hoe zat het in het Oude Testament? Nou, het volk Israël had wel te strijden tegen vlees en bloed. En straks komt daar ook weer een tijd in het boek Openbaring dat er weer gestreden wordt tegen vlees en bloed. En dat strijden tegen vlees en bloed is natuurlijk ons vreemd. Maar dat is ook logisch, want wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Nou, zo kun je toch die bloeddorstigheid in het Oude Testament wel enigszins verklaren. Ook al blijft het heel moeilijk. Maar het heeft alles te maken met het feit dat het in het Oude Testament gaat om een strijd. Ook tegen vlees en bloed. Dat is mooi om te zien. Maar niet zo fris. Ik zal mijn pijlen dronken maken van het bloed. En mijn zwaard zal vlees eten. Van het bloed van de gesneuvelden en de gevangenen. Van het hoofd van de vijand met zijn loshangende haar. Nou, dan denk ik echt inderdaad aan Braveheart. Hè, met die lange manen en van die wilde barbaren. En ze hakken elkaar de koppen af. Juich, heidenen, met zijn volk. En dan wordt het toch positief. Juicht volken met zijn volk. Want hij zal het bloed van zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op zijn tegenstanders. En zijn land en zijn volk verzoenen. En dat is, eigenlijk zie je hier, uiteindelijk, aan de ene kant, die twee zaken bij elkaar komen. De volken die Christus lief hebben, die zal het goed gaan. Maar die tegen hem opstaan, ja, heel plat gezegd, hun kop wordt eraf gehakt. Ja, laten we maar gewoon even oud-testamentisch zo benoemen. Daar krijgen wij een beetje de kriebels van. Maar het is wel zo. Nou, en dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, als je dit zo leest in Deuteronomium, het is beter met Israël God te loven, dan tegen Israël te strijden. En dat zal ook het motto zijn voor de eindtijd. Beter met Israël God te loven, dan tegen Israël te strijden. En dat zie je ook in het Oude Testament. Van ja, uiteindelijk zullen de volken ook tot hun bestemming komen op het moment dat zij de aparte status, de unieke status van het volk Israël, wat betreft Gods aardse bedieningen en roepingen, dat ze dat erkennen. De wrekende Messias dus. Nou, we gaan terug naar vers 11 van Romeinen 15. We hebben de overwinnende Messias gehad. We hebben de wrekende Messias gehad. En nu gaan we naar de verbondsmaaltijd. De verbondsmaaltijd. Wat staat er in Romeinen 15 vers 11? Loof de Heere alle heidevolken en prijs hem alle volken. En dat is afkomstig uit Psalm 117. En zoekt u dat toch maar even op. Bladzijde 921 van uw herziene statenvertaling. Bladzijde 921. Wat kun je hier nou voor verbondsmaaltijd uithalen? Uit Psalm 117. Ja. Psalm 117. Nou ja, laten we maar helemaal lezen. Het is me nogal een end, twee versjes. Ja, moet ik lachen. We hebben wel eens als we zondagsochtends niet naar de dienst gaan, doe ik dan wel eens wat met mijn dochter altijd de Bijbel lezen. Ik zei, waar wil je het over hebben? Ja, Psalm 117. Zo snug was ze nog wel. En we hebben het een keer gedaan. Dat waren we het inderdaad wel vrij snel klaar. Het gaat toch bij jongeren niet zo diepgravend. Zeker de huidige generatie is het moeilijk om diep te graven, want ja, het is een helaas een beetje oppervlakkigheid troef. Maar goed, het gaat om de boodschap en dat hoeft niet altijd in de veelheid van woorden te zitten. Psalm 117, loof de Heere, alle heidevolken, prijst hem alle natiën, want zijn goede tierenheid is machtig over ons. De trouw van de Heere is voor eeuwig, halleluja. Wat heeft dit met de verbondsmaaltijd te maken? Nou, heel simpel, dit staat in de Paashallel. En wanneer werd de Paashallel gelezen? Nou ja, dat weten we wel, met de paasmaaltijd, als het Pesach werd genuttigd. En waar is het Pesach dan uiteindelijk een beeld van? Ja, dat ziet uiteindelijk op de verbondsmaaltijd van God met zijn volk Israël, ook voor het nieuwe verbond. We zien ook bij de Heer Jezus, bij het laatste Pascha, dat hij het nieuwe verbond aankondigt. En ja, goed, stond volgens mij ook in de laatste amen, weer wat over die vierde beker, nou, die niet voorbij is gegaan. Ja, de paasmaaltijd is als het ware nog niet af, die moet nog afgemaakt worden. En ja, dat nieuwe verbond, dat is in geestelijke zin, heeft Israël wel de zegeningen daarvan mogen proeven, maar het is nog niet daadwerkelijk ingegaan. De grondlegging is er wel van geweest. Maar goed, het gaat hier even over dat in die paashallel dus de volken, heidevolken ook genoemd worden. Daar is dus ruimte voor die volken. We moeten niet gelijk van denken dat ik zeg dat u allemaal aan het avondmaal moet. Dat zeg ik helemaal niet. Nee, er is uiteindelijk vanuit de zegeningen van een nieuw verbond voor Israël, is er uiteindelijk ook ruimte voor de volken. De volken zullen door Gods vernieuwde verbond met Israël uiteindelijk ook zegen ontvangen. Nou, dat is wat we hieruit mogen lezen. Binnen Gods verbondsmaaltijd is er als het ware ruimte voor de volken. Nou, dat was de derde passage. Dan gaan we naar vers 12 van Romeinen 15. En dat is dan toch wel, ja, een paar van die teksten. Ja, daar kun je dan toch wel weer een aardige lijn in ontdekken. Dat is dan toch wel weer leuk als je daar wat meer in verdiept. En dan krijg je ook gelijk toch wat meer duidelijkheid over het perspectief wat de gelovigen in die tijd hadden. Ze zagen toch echt uit naar de wederkomst van Christus. En dan zou je nog hun hoop bij kunnen halen. Waar zagen ze dan naar uit? Nou ja, 1 Thessalonicenzen 4. Dat ze Christus tegemoet mochten gaan in de lucht en dat ze met hem weer terug mochten komen op aarde. En zo verder. Jesaja 11 vers 10 wordt in Romeinen 15 vers 12 aangehaald, maar laten we dat eerst eens even lezen. Wat staat er in Romeinen 15 vers 12? En verder zegt Jesaja, de wortel van Isaï zal er zijn. Weer die verbinding met David. David waar we dus Paulus in Romeinen 1, als hij de brief begint, ook over horen spreken. De wortel van Isaï zal er zijn en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen. Op hem zullen de heidenen, de volken, hopen. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap. Nee, dan ga ik een vers te ver. Alleen vers 12. De wortel van Isaï zal er zijn en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen. Op hem zullen de heidenen hopen. Ja, laten we dan eens even dat gedeelte wat hier aangehaald wordt, laten we dat eens lezen. Jesaja 11 vers 10. Jesaja 11 vers 10. En dat is bladzijde 1072. Duizend En dan lezen we vanaf vers 6 en dan vinden we uiteindelijk in vers 10 het vers wat we ook aangehaald zien in Romeinen 15. En wat zien we dan? Nou, een wolf zal bij een lam verblijven. We zijn aanbeland in het vrederijk zoals dat er zal zijn als Christus weergekomen is. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als rund, een vegetarische leeuw dus. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Nou, daar moet je nou toch niet echt aan denken, hè? Je hebt wel zo'n die mensen die hebben zo'n terrarium. Ik hoop toch echt niet dat een van mijn buren dat heeft. Dan hoor je wel eens dat zo'n slang ontsnapt is. Ja, daar word je toch niet blij van, hè? Nee, ik ben ook al niet zo'n held. We hadden laatst ook, als we zo'n niet grote spin in huis hebben, daar word ik ook niet blij van. Hè? Nee. Stofzuiger. Maar dan kruipen ze uit, dus dan moet je er weer zo'n prop in doen. Ja. Ja. En om nou dood te slaan, dan krijg je weer zo'n bloed. Nou, men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. En hier zie je ook dat hij toch vooral, in eerste instantie heeft hij toch ook vooral betrekking op het gebied rond Israël. En uiteindelijk zal dit zich dan ook mogen verspreiden, die vrede over de aarde. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. En dan komt hij, vers 10, want op die dag zal de wortel van Izaïër zijn. Die zal staan als een banier voor de volken, ja, niet alleen voor Israël. Naar hem zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Ja, dat heil uit de profeten is niet alleen voor Israël, maar is uiteindelijk ook en gewoon voor de volken in de toekomst. Daar zal heil zijn via Israël. Nou, en hier vinden we dan echt duidelijk een gedeelte terug over het Messiaanse Rijk. Van de overwinnende Messias gingen we via de wrekende Messias, kwamen we bij de verbondsmaaltijd uit en komen we hier uiteindelijk tot slot aan bij het Messiaanse Rijk. En dan samengevat kunnen we deze versen concluderen, binnen Gods plan richting wederkomst en herstel van Israël is er ruimte voor de gelovigen uit te volgen. Nou, dan gaan we terug naar Romeinen 15, dan gaan we naar vers 13 en dan vinden we een besluit. Op dit gedeelte. En dan komen we in Romeinen, vanaf Romeinen 15 vers 14. Dan gaat Paulus het over zijn plannen hebben. Romeinen 15 vers 13. Er staat dan, de God nu van de hoop, mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van Heilige Geest. En dan wordt nu gesproken hier allereerst over de God nu van de hoop. Ja. Nou, de hele brief van Paulus, en in het bijzonder de laatste verzen, die we ook net hebben gelezen, geven hoop voor zowel Israël als de volken. Ondanks moeilijke tijden die zouden komen, want wat zagen we hier ook alweer? Ja, dit is geschreven met het oog op de naderende wederkomst van Christus. En wat lezen we dan onder andere in Romeinen 8, vers 35 tot 37? Ja, dat kun je dus niet zomaar op jezelf toepassen. Zoals het eigenlijk ook voor de hele Romeinenbrief geldt. Heeft toch op een andere geloofsgroep betrekking. Je mag er de geestelijke lessen wel uit leren. Je mag er ook wel troost uit putten. En zeggen, ja, zoals God daar werkte met die gemeente der rechtvaardigen, zo zal hij ook met ons werken. Maar Romeinen 8 vers 35 tot 37 staat, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zit dit niet op de naderende eindtijd ook? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Zie je ook de basis waar het hier weer om gaat. Het liefhebben van God. Nou, en wat er dan op volgt is bekend. En dat hadden we net ook gelezen, hè? Romeinen 16 vers 20... Was eigenlijk de bedoeling dat ik dat nu zou aanhalen, maar ik had het al eerder aangehaald. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. U zult overwinnen. Kijk, als je het dus hebt over die overwinning, En dan moet je dat dus plaatsen. Die overwinning van Romeinen 8 moet je plaatsen in het kader van Romeinen 16 vers 20. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Er is hoop ondanks moeilijke tijden. Nou, wat geeft die hoop? Nou, die hoop die geeft blijdschap en die geeft vrede. Te midden van een boze en rusteloze wereld. Te midden van de wereld die af lijkt te stevenen in de Romeinenbrief op hopeloosheid. Zoals daar ooit ook straks in de toekomst zo'n tijd zal komen. In de wereld die verre van vredig is. En daar kun je dan ook nog Romeinen 14 vers 17 naast leggen. Al vaker aangehaald tijdens de vorige studies. Waar staat daar dan? Nou, daar staat, want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Niet uit die zichtbare zaken. Ja, ook al krijgt men honger, het koninkrijk van God bestaat daar niet uit. En die honger zal er zijn in de toekomst van de eindtijd. En het koninkrijk van God bestaat niet uit dus eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in Heilige Geest. Door de kracht van die Heilige Geest. Gerechtigheid en vrede en blijdschap, wat met name in de eindtijd verre van te vinden zal zijn. Maar daarin zoekt men ook niet. Hè. Men zoekt dus ook niet het koninkrijk van God in die zichtbare zaken. Maar in die onzichtbare zaken. Er is in dat opzicht hoop. Nou, dan lezen we verder nog in vers 13 van Romeinen 15. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. En wat volgt er dan op? Opdat u overvloedig bent in de hoop. Wat wordt ermee bedoeld? Nou, daar wordt eigenlijk mee bedoeld, in het overvloedig zijn in de hoop. De hoop gaat alle maat te boven. Je ontvangt de maat te bovengaande in hoop. Je krijgt zoveel hoop, ja, dat je eigenlijk overhoudt. En wat mag je doen met de hoop die je overhoudt? Nou, die hoop mag je aan anderen uitdelen. En ik geloof ook wel in zekere zin dat dat ook voor onze hoop geldt. Dat wij ook zo'n geweldige hoop hebben. Hè, waar we naar uit mogen zien. Uitopstanding van tussen de doden uit. Straks verheerlijkt mogen zitten in de allerhoogste hemel. En mogen delen in die naam boven alle naam van Christus. Nou, die hoop mag je ook aan anderen uitdelen. Aan mensen die geen hoop hebben. En daar denk ik wel eens aan. Ik spreek wel eens in Vierhouten op de zondagen. En er zit een wat ander publiek dan wel eens op de bijbelstudiedagen en de bijbelstudieweekenden. Dan zit je toch heel veel mensen die uit de gevestigde kerk komen. En die vaak nog helemaal geen hoop hebben. Die nog helemaal geen zekerheid van behoud hebben. En die daar maar over twijfelen. Nou, in zulke gelegenheden dan mag je hoop uitdelen. Hoop aan mensen die te weinig hoop hebben. Dan mag je mensen hoop geven. En zeggen van, nou, als je in Christus gelooft. Ja, dan mag je gewoon zeker weten dat er leven na dit leven is. En dat je mag delen in Gods hemelse heerlijkheid. Hoop mogen we dus uitdelen. Wij mogen mensen ook hoop geven in deze hopeloze wereld. Want het is in dat opzicht nog niet echt veranderd. Want we leven in een hopeloze wereld waarin men vooral leeft voor het nu. Maar waarin ook vooral veel mensen, ook in deze tijd, waarin met name bezuinigd wordt, hè, op de mensen die het moeilijk hebben. Waarin veel mensen het moeilijk hebben. In een moeilijke en soms hopeloze situatie zich bevinden. Goed, maken we vers 13 af. Want waar vinden we dan terug? Waar komt onze hoop vandaan? Is dat hoop die we in onszelf hebben? Nee, dat is hoop door de kracht van Heilige Geest. Heilige Geest hier met kleine letters. Het gaat over de kracht die afkomstig is van God. De hoop van Heilige Geest. Nou, en Gods kracht die in ons werkt, hè, die bewerkstelligt dan de hoop. Kunnen we Romeinen 8 vers 26 ook nog naast leggen? Romeinen 8 vers 26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. De kracht van de Geest mag in ons werken. En daardoor, door die kracht van de Geest, mogen we hoop hebben. Maar niet alleen door de kracht van de Geest, want dat zou te eenzijdig zijn. Het werk van de Geest komt ook overeen met Gods woord. En dat hebben we de vorige keer gelezen. Kijk nog maar eens even mee. Romeinen 15, vers 4. Dat stond daar ook alweer. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven. Ja, dat gaat dus over de schriften. Opdat wij in de weg van de volharding en de vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Door de schriften de hoop behouden. En, wat we dan lezen in Romeinen 15 vers 13, door de kracht van Heilige Geest. Nou, dat is in deze tijd nog niet veranderd. Ook wij mogen door de schrift en door de kracht van Heilige Geest die in ons werkt, wel wat anders dan in de Romeinen tijd. Want ja, toen ging men ook nog in tongen spreken en profeteren. Dat is nu niet meer van toepassing, ons. Maar door de schrift en door kracht van Heilige Geest mogen we hoop houden. Ondanks zeer hopeloze situaties. Nou, wat is onze hoop dan? Laten we toch wel even de link daar naartoe maken. Nou, er zouden een heel aantal teksten naast kunnen leggen. Ik ga ze gewoon citeren, u hoeft ze niet op te zoeken. Het zijn allemaal hele bekende teksten. Maar ik zet ze even voor u op een rijtje. Om even ons weer te bepalen bij onze hoop. Efesiërs 2 vers 7. Daar staat, opdat hij, namelijk Christus Jezus, in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Dan Filippenzen 3, vers 10b tot 11. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de uitopstanding tussen de doden uit. Filippenzen 3, vers 20. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, de Heere Jezus Christus. En dan Colossenzen 3, vers 4. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is onze hoop. Oh, we hebben nog tijd, dat is mooi. Gaan we even lekker verder. Dat is mooi, we lopen mooi op schema. De meeste loop ik achter. Nou, onze hoop. Nou, mooi is dit, hè, om dat te zien, om die hoop. Hè. Je ziet dat ergens ook al wel in die Romeinenbrieven eigenlijk een beetje de contouren zichtbaar worden van wat later in de late brieven van Paulus wordt verkondigd. Er is daar die genade voor God, is er zowel voor de volken, zowel voor Israël als voor de volken. Alhoewel de Israël nog wel meer voorrang heeft op de volken. En het is ook nog wel door het kanaal van Israël. Maar als ze eenmaal de genade hebben ontvangen, ontvangen ze allebei dezelfde genade. Nou, voor nu is het anders. We hebben allemaal op gelijke wijze en in dezelfde volgorde, of ongeacht of je Jood of Griek bent, ongeacht of je tot Israël behoort of tot de heidenen. In feite bestaat Israël voor God ook op dit moment niet. Maar heb je ongeacht waar je vandaan komt, in dezelfde volgorde toegang tot Gods genade en deel je ook in dezelfde genade. Alleen dan weer een genade die de genade van de Romeinenbrief te boven gaat. Goed, dan gaan we naar het volgende deel. Namelijk Romeinen 15 vers 14 tot 29. En laten we dat gedeelte eerst maar eens lezen, want dat hebben we nog niet gedaan. En er staat dan hier in de Bijbel de plannen van Paulus. Ik zou eerder zeggen de vrucht van Paulus' bediening. De vrucht van Paulus' bediening. En laten we gewoon eens lezen van vers 14 tot 33. Dat is een hele lap. Maar dan hebben we dat in ieder geval gedaan. Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders, ook ik zelf met het oog op u, dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen. Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, als om u hieraan te herinneren, vanwege de genade die mij door God gegeven is, om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de volken, door het evangelie van God, als een priester te dienen, omdat het offer van de heidenen, volken, welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeg gebracht heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen in woord en daad. Door de kracht van tekenen en wonderen, door de kracht van de Geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld. En evenzo stelde ik er mijn eer in om het evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was. Om niet op het fundament van een ander te bouwen. Maar zoals geschreven staat, zij aan wie niets over hem verkondigd was, zullen het zien en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Daarom was ik ook vaak verhinderd om naar u toe te komen. Nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb en ik sinds vele jaren een groot verlangen heb naar u toe te komen, zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Ik hoop u namelijk op doorreis te zien en door u op weg daarheen verder geholpen te worden, als ik eerder wat van de ontmoeting met u genoten zal hebben. Maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen. Want de gemeenten van Macedonië en Achaïe hebben het goed gevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Ze hebben het namelijk goed gevonden en zij zijn het ook aan hen verplicht. Immers als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met het stoffelijke te dienen. Als ik deze zaak dan volbracht zal hebben en hun deze vrucht officieel afgedragen zal hebben, zal ik via u naar Spanje reizen. En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, met de volle zegen van het evangelie van Christus zal komen. Ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij. Dat ik verlost mag worden van de ongehoorzamen in Judea en dat mijn dienstbetoon, namelijk dat aan Jeruzalem, de heilige welgevallig is. Zodat ik met blijdschap naar u toe kom door de wil van God en bij u tot rust zal mogen komen. En mogen de God van de vrede met u allen zijn. Amen. Nou, dat was een hele lap tekst. Jongen, jongen. Zegt Paulus weer een hoop. En door het meeste gaan we vandaag heen. Dus dat is voor mijn doen een sneltreinvaart. Omdat veel al duidelijk is. Maar allereerst vers 14, want daar beginnen we mee. Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders, ook ikzelf, met het oog op u, dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat om elkaar terecht te wijzen. Nou, Paulus heeft hier de overtuiging, dat zegt hij hier eigenlijk, dat dat de Romeinen van zichzelf uit vol zijn van goedheid. Wat bedoelt u daarmee? Nou, je kunt dingen goed doen vanuit een opdracht die een ander geeft. Dat zie je bij kinderen. Bij kleine kinderen doen in eerste instantie dingen goed omdat papa en mama het zeggen. Dat is heel gedragsmatig. Het zit nog niet zozeer van bij binnen hen zelf, maar ze doen het meer omdat het hen opgedragen wordt. En als het goed is, als ze ouder worden, gaan ze hun geweten ontwikkelen en gaan ze uit zichzelf goede dingen doen. Ik werk veel met verstandelijk gehandicapten en sommige jongeren zijn zo verstandelijk beperkt, die zullen eigenlijk nooit echt iets vanuit zichzelf goed kunnen doen. Die hebben echt een probleem met hun gewetensontwikkeling, maar ook met het probleem in de ontwikkeling van hun ego. En ik heb er een jongen bij, die heeft echt geen zin om die een therapie te geven, om een begeleiding te geven. Die is gewoon echt niet zo helemaal niet slim. Die moet je eigenlijk iedere keer zeggen, nee, je mag dit niet doen en je mag dat niet doen. En dan heeft hij een tijd op een gegeven moment geen jeugdreclassering van mij gehad. Nou, u kent mij, ik ben vrij duidelijk, ook naar zo'n joch toe. Ja, dan gaat het mis, want ik ben dan degene die tegen hem zegt, nee, je mag niet op straat vrouwen uitschelden voor een heleboel lelijke woorden. Je mag niet anderen slaan, je moet je gedragen. Die moet je echt letterlijk zulke opdrachten geven. U en ik begrijpen eigenlijk allemaal wel, ja, dat je niet een ander mag slaan, niet een ander mag beroven, niet een ander uit mag schelden. En dat begrijpen we, de meeste dingen begrijpen we wel vanuit onszelf. Nou, zo zie je bij Paulus dat Paulus zoiets heeft van, nou, ik geloof, ik zie bij jullie dat jullie interne motivatie hebben om het goede te doen. Dat hoeft jullie niet opgedragen te worden, maar jullie hebben uit jezelf het goede voor. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Paulus je zegt, jullie hebben een goed hart, Romeinen. Ik ben ervan overtuigd dat jullie een goed hart heeft. Nou, Paulus die gelooft dat, hè, die heeft daar, ondanks dat hij daar zelf niet is geweest bij die Romeinen, hij heeft daar de goede berichten wel van andere dienaren gehoord. Nou, ook toont Paulus trouwens in dit vers zijn respect voor de Romeinen. Hij zegt van nou, ik geloof dat jullie het goede voor hebben en dat jullie daarbij ook vervuld zijn met alle kennis. Ik denk ook best wel dat jullie goed weten, op de goede weg zijn, dat jullie ook weten dat het behoud door Jezus Christus is. En dat jullie ook weten wat jullie toekomst is. En dat jullie ook weten wat er gaat komen. En hij heeft er ook vertrouwen in van ja, ik geloof dat jullie ook in staat zijn om elkaar terecht te wijzen. We zouden hier ook nog Romeinen 1 vers 8 naast kunnen leggen. Want daar vinden we soortgelijke woorden. Romeinen 1 vers 8. Romeinen 1 vers 8, waar daar staat: allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. En we weten dat in Rome een ontzettend grote christelijke gemeenschap was. In de tijd van Nero is het behoorlijk uitgedund. Die is daar fix zwaar doorheen gehaald. En als je het dan hebt over de verdrukking en de slachtschapen, dan is het bijna profetisch wat er in Romeinen 8 staat. Nero die heeft daar behoorlijk naar een brand in Rome. En daar hebben de christenen de schuld van gekregen. En toen heeft Nero behoorlijk de christenen vervolgd. Maar die gelovigsgemeenschap in Rome was heel goed. En die was ook heel hecht. En die was ook al heel groot. En daarom heeft Paulus ook zoiets van: ik zie dat het goed gaat met jullie. En ik geloof ook in jullie goedheid. En dat is denk ik ook best wel wat wij ook kunnen leren wat Paulus hier zegt. Hoe we met elkaar om kunnen gaan. Dat we ook soms een beetje vertrouwen in elkaar kunnen hebben. En dat we ook niet gelijk verkeerd van de ander denken. En dat we ook proberen te bedenken dat de meeste gelovigen ook eigenlijk wel het goede voor hebben. Dat daar ook wel daadwerkelijk bij die mensen de neiging is om het goede te doen. En zelfs in mijn werk, in mijn crimineeltjes, moet ik ook een soort vertrouwen in ze hebben. Moet ik ook eigenlijk ook wel de goede eigenschappen bij ze zien. Ik heb gemerkt dat het veel beter werkt om bij hen de goede dingen te benoemen, om te zeggen dat ze wel goed doen. Joh, je doet het goed op school. Nou, je bent goed voor je moeder. Dan dat ik alleen maar bezig ga van: maar je loopt op straat rottigheid uit te halen. Je doet dit verkeerd, je doet dat verkeerd. Als ik al alleen maar begin met alleen maar de verkeerde dingen te benoemen, dan haken ze al af. Nee, het is op een gegeven moment ook belangrijk dat je vertrouwen in anderen hebt. Nou, Paulus spreekt dat hier ook, eerst aan het begin van de Romeinenbrief, maar nu hier ook verderop, spreekt hij dat heel duidelijk aan naar de Romeinen. Spreekt het duidelijk uit. Nou, en dan is het soms ook wel nodig, en dat zien we dan in vers 15, soms is het ook wel nodig om prikkelend te zijn, om confronterend te zijn, maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven. Soms is het nodig om mensen te prikkelen, maar de positieve bemoediging mag nooit ontbreken. Nou, laat ik eens iets positiefs zeggen. Velen van u zullen vast wel van houden om lekker buiten te zijn. Nou, het is heel mooi weer vandaag. Maar heeft er toch voor gekomen om hier naar de Bijbelstudie. Toch voor gekozen om naar de Bijbelstudie te komen. Kijk, dat heb ik ook gedaan, maar ik moest wel. Ik had een afspraak staan. Een afspraak is afspraak. Kijk, en als u een keer niet komt, we vinden het jammer. Maar ja, daar zult u vast uw redenen voor hebben. En u bent er ook vrij in om nou wel of niet te komen. Daar heeft niemand een verplichting in. Maar dan is het toch goed dat u wel gekomen bent. En dan is het ook goed dat u met Gods woord bezig bent. En ik weet ook dat een heel aantal van u ook niet alleen met de Bijbelstudie bezig bent, maar ook met die Bijbel in de praktijk van het dagelijks leven gestalte geeft. Om datgene te doen waartoe God ons ook heeft opgeroepen, namelijk om goede werken te doen. Ja, dat is raar, maar het begrip goede werken, ik heb dat onlangs eens nagezocht, dat vind je nergens zoveel terug als in de late brieven van Paulus. Goede werken doen. En dat kan op allerlei gebied. Het kan in je naaste kring voor je familie zijn, van mantelzorg, totdat je bij wijze van spreken bij de zwervers koffie staat te schenken. En in dat opzicht kan ik zeggen: bent u goed bezig? Nou, dat mag ook wel eens gezegd worden. En dan weet ik, uw generatie vindt dat moeilijk om een complimentje om te gaan. Dat is zo, niet allemaal misschien. Maar ken die generatie vindt dat soms toch best wel een beetje moeilijk. Maar bemoediging hebben we ook nodig. Kom op! Je bent goed bezig op de remmen van het geloof. Je bent al een heel eind op weg. Je kan het. En dat weet je ook. Ziet als mensen aangemoedigd worden om een berg op te fietsen. Nou, belangrijk. Nou, en dat zie je hier dan ook terug. In de volgorde waarin Paulus hier spreekt over goedheid. Vervuld met alle kennis. En dan in staat ook elkaar terecht te wijzen. Als het gaat om goedheid, dat komt voorop. En de goedheid is trouwens een vrucht van de geest, hè? Een vrucht van de geest. Dus dat hoef je niet alleen te doen. Je mag ook dat mag de geest in je uitwerken. Je mag daarin kracht ontvangen. En daarin ook trouwens gevoed worden door Gods woord. Wat houdt goedheid in? Nou, dat je het beste met anderen voor hebt. Je hebt het beste met anderen voor. Je wilt anderen verder brengen. Nou, dat wil ik in mijn werk als jeugdreclasseringswerker. Maar dat wil ik ook door bijbelstudie te geven. En nou, dan denk ik ook van, ja, goed, die goedheid is dan ook belangrijk. Door niet alleen te zeggen als mensen, als je het ergens niet mee eens bent. Of dat je vindt dat mensen dingen niet goed zouden doen. Maar toch ook vooral door te benoemen van, hey, er gaan ook dingen wel goed. Hey, we hebben wel deze vlakke gemeenschap met elkaar. Ook al hebben we verschil van inzicht op andere punten. Goedheid. En dan komt de kennis. Dan komt het vol zijn van kennis. Het begint met de vrucht van de geest, met goedheid. En dan vervuld zijn met kennis. En dan gaat hier dan over alle soorten kennis. Alle soorten kennis. Waar moeten we dan aan denken? Ik heb thuis zo'n boek, Bijbel, zo'n rijtje Bijbelverklaringen van Welch in het Engels. En nou, vind ik Welch wel mooie dingen zegt hoor. Maar ik ben ook niet in alles met hem eens. Je moet er niet gelijk denken, dat is een aanvolger van Welch. Maar er staan best wel mooie dingen in. En dat heeft hij ingedeeld in profetisch, in leerstellig en in praktisch. Nou, als je het hebt over alle soorten kennis, zou je dat kunnen zeggen. Je hebt profetische kennis. Ja, hoe ziet Gods plan eruit door de eeuwen heen? Je hebt leerstellig, wat is onze positie? Wat is onze hoop? En dan heb je praktisch, van hey, hoe moet ik nou in de dagelijkse praktijk wandelen? Nou, van al die kennis behoren we vervuld te zijn. Dat zie je trouwens ook, ik had dat niet in mijn planning staan, in 2 Timotheus. Hè? Dat is een van de eerste schrijfsels die ik heb gemaakt. En ik heb daar eigenlijk nooit meer later wat over gezegd. Niet veel meer over gezegd. Precies van, ja, dat heb ik behandeld, dus daar ben ik klaar mee. Maar dat is helemaal niet zo. 2 Timotheus 3 vers 16. Dan zie je dat ook terug. Over die vervuld zijn van alle soorten kennis. Zitten we natuurlijk wel heel wat jaren verder. Heel de schrift is door God ingegeven, ingeblazen. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen. Die twee woorden, ik zal er niet te diep op ingaan. Maar onderwijzen en weerleggen heeft betrekking op de echt puur de, het kennis hebben van Gods woord. Op meer profetische en leerstellige zaken. En dan zie je vervolgens ook nog staan, te verbeteren en op te voeden. En dat heeft betrekking op het praktische leven, op de praktische wandel. En dan staat het in de rechtvaardigheid. En dan is er geen punt. Nee, daar stopt het niet. We moeten niet alleen bijbelstudie doen. Of we mogen niet alleen bijbelstudie doen. Nee, het gaat verder. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Nou, daar vinden we die goede werken. Het is uiteindelijk wel de bedoeling dat we met al onze bijbelkennis aan de slag gaan. Dat we goede werken doen. En dat vergeten we nog wel eens. Maar het is belangrijk om dat hier dan nog weer eens te benadrukken. Nou, terug naar Romeinen 15. Want we gaan zo langzamerhand afronden. Oh nee, het valt nog mee. Ik heb geen horloge meer, dus nou ja. Dan moet je maar even het mobieltje pakken. Hè? En ook nog geen smartphone, hè. Kijk, je zegt zo'n hele ouderwetse nog, hè. Ja, wat dat betreft, kijk, dankjewel. Wat dat betreft pas ik hier wel bij de wat oudere generatie. Ja, velen van u zijn misschien al voor op mij, die hebben een smartphone. Die zijn al verder op de remman van de technologie, zeg maar. Daar loop ik nog een beetje op achter. Nou ja, vervuld met alle kennis hebben we gehad. En dan vervolgens in staat ook elkaar terecht te wijzen. In staat ook elkaar terecht te wijzen. Wat wordt ermee bedoeld? Nou, met klem waarschuwen. Dat is aan de ene kant, hey, ga niet op de verkeerde weg. Dus als ik tegen die jongens zeg, ga nou niet met die jongens om die zitten te blowen op straat. Of een beroep op iemand doen. Nou, daar heb ik wat minder in mijn werk. Maar dat kun je op een gegeven moment een beroep op iemand doen. Kun je ook zeggen, joh, ik heb je hulp nodig. Of blijf erbij. Nou ja, dat zie ik in mijn werk ook wel. Dat ik tegen jongeren zeg, van joh, ga nou niet met de tuig op straat om. Maar ga nou met je familie om die een goede invloed op je heeft. Want ja, die familie heeft jou ook nodig. Nou, ik vind een mooi voorbeeld hiervan, komen we tegen in 1 Korintiërs 4. 1 Korintiërs 4. Dat is bladzijde 1783. 1 Korintiërs 4 vers 14. En ja, we weten dat Paulus tegen de Korintiërs nogal wat te zeggen had. Want daar waren nogal wat misstanden. Een man die het met zijn schoonmoeder deed en al dat soort ellende. Ja, dat gaat er nergens over, joh. He? Het waren viespeukjes daar in Korinthe, maar het paste wel in die tijd, hè? He? Nou, het was een beetje bijna vergelijkbaar in deze tijd, gaat die kant ook op. En dan moet je tegenwoordig om elkaar te leren kennen, moet je in je blote kont op tv komen. Adam en Eva. Dat toch helemaal nergens over. Ja, en dan hoor ik zat gisteren een stukje van De Wereld Draait Door. En er was er zo'n zangeres en die was er ook door geschokt. En ze zei, ja, en die liet ze een stukje zien. En het eerste wat dat meisje zei, zo, wat heb jij een grote piep. En dan was er dan, hè, en dan was dat, die zangeres was er door geschokt. Nou, we hadden zoiets, de mensen die er zaten van, ja, we maken hier druk om, joh, dat is toch normaal? Nou ja, gaat weer helemaal nergens over, hè? Nou, dat was een beetje in Korinthe ook. Waar ze ook een beetje losgeslagen. En dat is trouwens overigens ook de plek van waar Paulus waarschijnlijk zijn Romeinenbrief heeft geschreven. Daar had hij nogal wat werk te doen. Nou, wat zegt Paulus in 1 Korintiërs 4 vers 14? En dan gaat het over het aanspreken van de gelovigen. Ik schrijf deze dingen niet, en daarvoor verdedigt Paulus zijn positie, niet om u te beschamen, maar als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht. Nou, zo gaat het in de opvoeding ook. Als je kinderen opvoedt, dan doe je dat, als het goed is, uit liefde voor je kinderen. Om ze verder te helpen. Want al, 1 Korinther 4 vers 14, ja. Want al had u 10.000 leermeesters in Christus, daarmee hebt u nog niet vele vaders. In Christus Jezus heb ik u immers door het evangelie verwekt. En Paulus had ook daadwerkelijk die gemeente in Korinthe opgebouwd. In tegenstelling trouwens tot Rome, waar Paulus al nooit geweest was. Maar hier zien we de motivatie, de intentie van Paulus. Wat is die intentie? Goedheid. En vanuit die goedheid vermaant hij de gelovigen vanuit de schrift. En heeft hij het beste dus uiteindelijk met hen voor. In staat ook elkaar terecht te wijzen. Nou, in Efeze 4 vers 15, ik citeer, u hoeft het niet op te zoeken, vinden wij een soort gelijke boodschap. En daar staat dan maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Wat doen we? We houden ons in liefde aan de waarheid. Nou, dat is heel belangrijk. Dat is iets wat ik de afgelopen tijd ook meer heb ontdekt. En ik wil ook best wel toegeven dat ik hier ook wel eens heb gezeten. We hebben het over het hele tienstammenverhaal. Dat ik ook even iets te fanatiek was. He? En ik denk dat we dat allemaal wel eens een beetje hebben. Ik denk dat we een beetje in onze leer, ik ook hier en daar een beetje moeten oppassen, dat we niet al te extremistisch soms ons opstellen. En mag je misschien wel een beetje extremistisch denken. Dat mag op zich wel. Maar laten we ons alsjeblieft niet al te extremistisch opstellen. Want he, waar het uiteindelijk, als we het dan over de Efezebrief hebben, waar gaat het uiteindelijk om in de Efezebrief? Het woord liefde. Het woord liefde komt daar 17 versen voor. Meer dan bijvoorbeeld het woord geheimenis. Meer dan bijvoorbeeld het woord epignosis. Wat we maar twee keer tegenkomen. En ik moet zeggen, dan is Gods woord voor ons allen, ook voor mij. En het is allemaal een proces waarin we zitten. Een leerproces. En ja, ik ben wat jong. Dan ben je nog wat minder mild. Maar ik nader nu de 40 en dan begin je te merken. Dan begin je langzamerhand wat minder fanatiek te worden. En eigenlijk, laat ik eerlijk zijn. Nu ben ik bijna 40, zo kan ik het wel zeggen. Maar eigenlijk, in sommige opzichten ben ik eigenlijk ook wel te jong aan het spreken gegaan. Helaas, ja, dat was niet anders zo. Maar eigenlijk ben je soms, hè, in een jonge leeftijd, is het soms eigenlijk niet handig dat je spreekt. Want dan ben je nog fel, dan ben je nog wat meer zwart-wit. Nou, zo maak je allemaal een groeiproces door. En dan kan het soms ook wel zijn dat ik dingen nu anders zeg dan ik in het verleden heb gedaan. En ik weet dat... voor de mensen die daar nog waarde aan hechten, dat was bij de Nijs was dat ook zo. Maar ik had er net met een broeder over, bij Hoyt en Peter ook zo, pak je de bandjes van heel vroeger. Toen hadden ze op een gegeven moment, zeiden ze dingen ook anders. Maar je maakt een groeiproces door en u zal dat bij uzelf ook wel herkennen. Nou, goed, laten we groeien in de liefde.
Het is 12 uur en 1 minuut.
Het is 12 uur en 1 minuut. En tijd voor pauze. En ik vind het ook een mooi besluit, want we zijn al mooi op weg. We gaan na de pauze verder.